Papestein, dat het de vraag is of de gemeentelijke overheid hierin een taak heeft om aan de bedrijfsvereniging informatie te verschaffen. Ik denk dat dat de kernvraag is. Dat het zo is, dat blijkt in de praktijk. Maar nu wordt daar de rechtvaardiging gevraagd. Waarom meent de gemeente die taak op zich te moeten nemen?
Die gemeente die meent helemaal niks. Die gemeente is namelijk verplicht om aan elk overheidsorgaan gegevens te verstrekken die het overheidsorgaan vraagt. Nou, de reden van die vraag is, heb ik net duidelijk gemaakt, men wil graag die cliënt ten dienste zijn en de uitkering op het goede adres doen bezorgen. Simpel.
Dank u. Dat is precies het gebrek van de huidige wetgeving, of althans een van de vele gebreken. De bestaande situatie wordt namelijk niet ter relevantie doorgelicht. Dus de heer Ravenstein beweert vanuit het ministerie dat het zo is. Dus wat zeuren we dan eigenlijk? We gaan gewoon door, want zo is het. Die wetgeving bevestigt straks datgene wat allemaal is, terwijl de relevantie op een heleboel punten niet doorgelicht wordt. Op andere punten wel, want de kinderbijslag moeten we nu op het ogenblik zelf iedere keer weer aanvragen. Als de burger geld wil hebben, dan doet hij er maar moeite voor. Zo is dat. Als iemand verhuist en daardoor zou hij geen uitkering krijgen, dan moet hij moeite doen om daar dat adres af te geven, zodat hij die uitkering weer krijgt. Dat is helemaal geen taak van de overheid. Die burger wil toch mondig zijn, dan moet hij dat weten.
Mijn naam is Van Leeuwen. Als ik het goed heb, heeft de heer Lelieveld het gehad over het inzagerecht in je eigen gegevens op grond van de wet openbaarheid van bestuur en het besluit. Als ik die wet goed begrijp, dan moet de burger niet alleen de bestuurlijke aangelegenheid vermelden, maar dan moet het dus ook nog gaan om een bestuurlijke aangelegenheid. En ik vraag me af of persoonsgegevens op zich altijd een bestuurlijke aangelegenheid zijn. Ik denk zelfs in de meerderheid van de gevallen niet. En dat betekent dat die burger dus geen recht heeft op inzage op grond van de WOP.
Ja. Nou, eerst iets over dat rare begrip bestuurlijke aangelegenheid. Het is een tragische komedie op zichzelf hoe dat woord bestuurlijk erin gekomen is, want in het oorspronkelijk ontwerp stond gewoon aangelegenheid. En ik denk dat dat duidelijk en ruim genoeg is. Een aangelegenheid waar een gemeente zich mee bezighoudt, is alles wat die gemeente aan documenten, want dat ligt wel ten grondslag aan de gedachte van de WOP. Er moet wel ergens een document zijn waarop die gegevens te vinden zijn. En als je nou maar vermeldt in welke zaak je, over welke zaak je gegevens wil hebben, aangelegenheid, dan is dat voor mij mooi genoeg. Maar toen kwam er tijdens het overleg met de ambtenarenorganisaties, een hele slimme ambtenaar, en die zei, ja maar luister eens, nou komt er bij mij een meneer en die zegt, ja, ik heb gehoord, jullie hebben een mooie bibliotheek hier op onderwijs en daar staan alle de werken van Jan Wolkers in en die wil ik nou eens allemaal gekopieerd hebben. Oh ja. Niemand heeft mij toen gevraagd van Lelieveld, vind je dat goed? Want anders had ik natuurlijk gelijk nee geroepen, want het is de waanzin gekroond dat op basis van dat soort argumenten, en eerlijk, het is de waarheid, op die basis is dat woord bestuurlijk erin gekomen. Om dat begrip aangelegenheid wat af te grenzen. En in plaats daarvan geeft het ambtenaren weer een nieuw beoordelingscriterium in handen. En dat is volslagen onzin. Elke aangelegenheid in mijn optiek is waar een overheid zich mee bezighoudt, of dat nou het registreren van personen en gegevens is, of het voeren van beleid en het herstellen van bruggen en straten, is een bestuurlijke aangelegenheid van die gemeente. Gebeurt het, dat is het criterium, en met je boerenverstand kom je in heel eind, gebeurt het bij de gemeente of gebeurt het niet bij de gemeente? Stel het dan zomaar. En laten we in vredesnaam dat begrip bestuurlijk als de bliksem weer uit die wet halen, want het is een heilloos woord, wat een heleboel argumenten in handen speelt van niet-willende ambtenaren.
Meneer Centrum heeft een korte aanvulling.
Ja, voorzitter, misschien kan ik de vrees van de vragensteller wat wegnemen. Er wordt toch wel zo her en der een creatief gebruik van die WOP gemaakt, ook waar het gaat om inzage in eigen gegevens. Bijvoorbeeld in een vrij recent nummer van het blad De Lege Koerier werd door een WOP-ambtenaar van het ministerie van Defensie een artikel geschreven. Een evaluatie na 1 jaar werken met die wet bij dat ministerie van Defensie. En daar bleek onder meer dat gewetensbezwaarden, mensen die dus erkend zijn in die procedure op grond van die wet, tegenwoordig inzage krijgen in bepaalde stukken die ze vroeger niet konden inzien. Nou, ik dacht dat dat dus wel degelijk een creatief gebruik van de WOP is voor het gebruik maken van dat inzagerecht, ook in eigen gegevens, zij het dan dat het niet gaat om bestanden, maar inderdaad om een bestuurlijke aangelegenheid, als je het zo wilt noemen, waar de betrokkenen een duidelijk belang bij heeft.
Dank u wel. U, wat dan de buurt?
Mijn naam is Schenetzer. Meneer de voorzitter, ik zou graag iets willen vragen aan meneer Kerver in verband met een van de drempels die hij genoemd heeft, die opgeworpen zijn of die bestaan wanneer iemand gegevens wil weten uit registraties. Dat was de financiële drempel. Maar de heer Kerver heeft daarbij, als ik me goed herinner, geen enkel bedrag genoemd. Nu is meneer Centrop tevoorschijn gekomen met een bedrag van 10 gulden, wat in Tiel in verband met de kredietregistratie en bescherming wordt gevraagd. Ik vraag me af of die drempel inderdaad 10 gulden is, nog niet zo'n verschrikkelijk bedrag voor een heleboel mensen. Maar als die drempel nou in de orde van honderden guldens misschien zou komen te liggen, als dat de bedoeling is, heb ik zo'n idee dat dit een zeer irreële drempel is. Ik heb zelf in de tijd, ben ik chef geweest van een computercentrum, en ik kan me niet voorstellen dat het geven van een uitdraai dergelijke bedragen, stel dat dat de bedoeling is, zou rechtvaardigen. Dan is het gewoon een manier om de mensen af te schrikken, en een dergelijk bedrag, als dat de bedoeling is, zou exorbitant genoemd moeten worden.
Meneer Centrop kan u uit 7 gemeenten tot op de stuiver nauwkeurig een en ander melden.
Ja, voorzitter, bij dat consumentenonderzoekje wat ik in mijn verhaal heb genoemd, is ook nagegaan wat de bedragen aan legers waren die geheven worden in de 7 gemeenten waar het toen om ging. Die liep uiteen van 1 gulden 35 tot 6 gulden. In die praktijk bleek dat dus nogal mee te vallen. Inderdaad moet natuurlijk voorkomen worden dat het heffen van een bepaald bedrag aan onkosten op zichzelf een drempel gaat vormen tegen het gebruik maken van het inzagerecht. Ik denk dat daar tegen gewaakt moet worden en dat inderdaad het beperkt moet blijven tot bescheiden bedragen die inderdaad nodig zijn om de reële kosten die daaraan verbonden zijn te dekken. Wanneer het onder omstandigheden nodig zou zijn om een heel aparte computer run te laten maken, alleen om iemand inzage te geven, ja, dan ga je natuurlijk inderdaad afvragen wat er in zo'n situatie moet gebeuren. Ja, maar dat wijst op zichzelf natuurlijk weer op het feit dat er niet een makkelijke procedure is voorzien waarin dat inzagerecht gerealiseerd kan worden, dat er inderdaad zoiets moeilijks voor nodig is. Vandaar dat het inderdaad erg belangrijk is, het is eerder genoemd, dat van meet af aan bij het opzetten van geautomatiseerde systemen al rekening gehouden wordt met dat inzagerecht. Ja, dat kan natuurlijk ook zijn consequentie hebben voor het drukken van de kosten die gegeven moeten worden van de betrokkenen.
Dank u wel. Meneer Kerver, wilt u hier nog op aanvullen?
Ja, ik denk dat je bij het inzagerecht de onderscheid moet maken tussen een enkel incidenteel gebruik van de inzage in die gevallen waarin je belang bij die inzage erg groot is. Ik kan me voorstellen dat dan mensen er best redelijk wat voor over hebben, ja, omdat het belang wat ze dan in dat geval bij die zaak hebben erg groot is. Ja, het wordt anders, ja, en al snel anders, hè, wanneer mensen zouden proberen om op een systematische manier gebruik te maken van een inzagerecht. Het bedrag van 10 gulden wat de BKR in Tiel vraagt is op zichzelf niet prohibitief. Maar stel dat je daar tot ontdekking komt dat je in feite op grond van de uitdraai daar tot de conclusie moet komen dat je 4-5 andere adressen ook nog moet hebben. Omdat daar kennelijk onjuiste adressen van onjuiste informatie van vandaan zijn gekomen. Dan beginnen natuurlijk al anders te worden. Ja, zeker als je dan ook in aanmerking neemt, ja, dat de mogelijkheid er is dat je in persoon links en rechts zou moeten verschijnen. Ja, om, en soms is dat best terecht uit een oogpunt van identificatie, maar in andere gevallen kan het letterlijk een extra barrière worden wanneer je in persoon zou moeten verschijnen om die inzage te krijgen. En ik denk dat daar, wanneer mensen een wat systematisch gebruik zouden willen maken van het inzagerecht, ja, elke financiële drempel, ja, al snel prohibitief kan gaan worden. Ja, en daar komt nog bij, denk ik, dat is een heel principieel argument, dat er toch nogal wat mensen van mening zijn. Dat is, dat blijkt in Duitsland, dat blijkt ook uit een heel klein een onderzoekje dat we onder 150 studenten hebben gedaan, dat nogal wat mensen eigenlijk principieel van mening zijn dat die inzageverstrekking aan hen zelf gratis behoort te zijn. Ja, omdat het belang bij de correctheid enzovoort van die informatie niet alleen hun eigen belang is, maar ook voor de registratiehouder.
Dank u wel, meneer Kerver. Dames en heren, ik heb mijzelf voorgenomen om in de rest van de dag ons erg aan de tijd te houden. Ik weet dat er onder u nog zijn die vragen hebben. En ik veronderstel dat bij het voortgaan van de inleidingen dat aantal zal stijgen. Dat is ook de bedoeling van deze dag. Ik moet u melden dat er nog twee vragen schriftelijk binnen zijn gekomen van het Landelijk WHO-beraad. Maar ik beloof dat die dan in de tweede discussieronde als eerste aan bod gaan komen. We hebben dus een lunchpauze van weer met de zaaldiscussie kunnen aanvangen. Dat uitgewerkte praktijkvoorbeeld, dat zal worden gepresenteerd door twee heren. De heer Sommer, die secretaris is van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. En door de heer Van Est, die in het bestuur zit van diezelfde stichting. En die ook actief is in de werkgroep registratie van de Cliëntenbond. Beide heren zullen dat in een soort duet brengen. Ik weet niet wie het eerst daarmee begint. Maar ik denk dat de heer Sommer is. Aan u het woord.
Het gaat niet zozeer om één uitgewerkt praktijkvoorbeeld, als wel om een aantal voorbeelden van waaruit een wat bredere benadering van de problematiek van registratie neergelegd zal worden. Allereerst wil ik enkele verschillen tussen automatische registratiesystemen en andere niet-automatische registratiesystemen aangeven. Automatische of computerregistraties onderscheiden zich op drie hoofdpunten van handregistraties. In de eerste plaats raakt een dossiermap op een bepaald moment gewoonweg vol en bestaat de kans dat de gegevens onoverzichtelijk worden. Een computer kan een bijna eindeloze hoeveelheid gegevens opslaan. Bovendien gebeurt deze computeropslag volgens een bepaalde logische ordening. In de tweede plaats is het gebruik van een dossiermap afhankelijk van de opbergplaats van die map. Computerregistraties kunnen hun gegevens door middel van beeldschermen en technische verbinding, zoals kabels en satellieten, in principe over de hele aardbodem en zelfs daarbuiten beschikbaar stellen. Ten derde vergt het gebruik van een dossiermap meer tijd dan het gebruik van ook geautomatiseerde gegevensbestanden. Technisch biedt de computer dus de mogelijkheid om meer gegevens op te slaan, deze grotere hoeveelheid gegevens op meerdere plekken beschikbaar te stellen, kortom de bereikbaarheid van gegevens, en deze grotere hoeveelheid goed bereikbare gegevens kunnen zeer snel opgevraagd, gekoppeld, aangevuld, kortom verwerkt worden. Omdat bestuurlijke snelheid en efficiëntie met deze technische mogelijkheden gediend zijn, mogen we ons geen illusie maken dat deze technische mogelijkheden onbenut zullen blijven. De kern waar het om gaat, namelijk het gegeven, of beter het persoonlijke gegeven, is hiermee echter nog niet aangeroerd. Dat is iets waar we terdege bij moeten stilstaan. De discussie over de opslag van persoonlijke gegevens gaat opvallend vaak over die technische nieuwigheden en niet over de gegevens zelf. We moeten ons dan ook eerst afvragen, wat is een gegeven, waarvoor wordt een gegeven gebruikt, hoe komt men aan een gegeven en is het rechtvaardig of legitiem dat een gegeven wordt gebruikt. Ik wil daartoe het gegeven even loszien van de computer. Nemen we als voorbeeld de psychologische test, dan weet iedereen dat wanneer hij of zij getest wordt, bepaalde vragenlijsten, bepaalde vermogens, proberen op te sporen, te meten, heet dat in het vakjargon. Je kunt er donder op zeggen dat als je bepaalde rekensommetjes moet maken, jouw rekenvaardigheid gemeten wordt. Weet je echt ook wat er gemeten wordt wanneer je het ontbrekende deel van de zin moet invullen? Weet je wat er gemeten wordt als er gevraagd wordt aan te geven welke van twee zaken je prettiger vindt? Ik kijk liever tv of ik ga liever naar het buurtcafé. Nee, je weet niet wat er gemeten wordt. Hooguit kun je iets vermoeden als je de wereld der psychologie enigszins kent. Mijn vraag is altijd, en ik heb er nog nooit een echt antwoord op gehad, wat bent u van mij aan het meten? Wat doet u met datgene wat u van mij meet? En klopt datgene wat u denkt te meten eigenlijk wel? Waar het om gaat, is het doel van de gegevens. Laten we daartoe eens een bepaald gegeven bij de kop nemen. Bijvoorbeeld het adres. Iemand of iets wil mijn adres hebben. Omdat ik precies wil weten waarom, krijg ik het voor de hand liggende antwoord, dan kan ik je bepaalde post opsturen. Ik vind dat een legitieme, rechtvaardige zaak en geef dan ook zonder schroom mijn adres af. Een paar jaar geleden besloot ik me te abonneren op een van de minst slechte kranten in Nederland. Dankbaar maakte ik gebruik van het aanbod, 14 dagen betalen, 4 weken lezen. Na 6 weken had ik de krant nog steeds niet regelmatig in mijn brievenbus. Na etelijke telefoontjes kwam ik erachter dat ik in een buurt met veel studenten woon. Deze slimme studenten maken blijkbaar veel gebruik van het 2 weken betalen, 4 weken lezen aanbod, van diverse kranten, hetgeen die kranten blijkbaar niet zo plezierig vinden. En dan te bedenken dat die kranten duizenden guldens uitgeven om in allerlei studentenblaadjes flink te adverteren, maar dat terzijde. Het gegeven adres dient ineens een tweeledig doel, namelijk, enerzijds waar sturen we de krant heen, en in de tweede plaats, hoe betrouwbaar is die potentiële abonnee? En hiermee zijn we aangeland bij de kern van waar het bij gegevensverzameling om gaat. Gegevens hebben een doel. In het adresvoorbeeld gaat het om de postbezorging. Of gegevens hebben een bepaalde beeldvorming als doel. In ons voorbeeld ging het om de beeldvorming, betrouwbare betaling op grond van adres. Ik meen er recht op te hebben dat diegene die gegevens van mij verzamelt, precies aangeeft met welk doel of welke beeldvorming dat gebeurt. Als mij dat duidelijk wordt, dan kan ik tenminste besluiten of ik dat doel of die beeldvorming wel wil accepteren. Om dit begrip beeldvorming enigszins te verduidelijken, wil ik het volgende uit het boek van Robert Jung, De Atoomstaat, citeren. In de jaren 60 en het begin van de jaren 70 werd het samenstellen van persoonlijkheidsprofielen door overheidsinstellingen en bedrijfsleven scherp gekritiseerd, wat in de Verenigde Staten bijna tot een verbod van dit soort naspeuringen leidde, maar intussen heeft het verzet duidelijk aan kracht ingeboet. De toenemende werkloosheid heeft het degenen die over het verdelen van de arbeidsplaatsen kunnen beschikken, mogelijk gemaakt om het gebruik van een gevarieerd aantal mensonterende onderzoeksmethoden voor te zetten en waar mogelijk nog uit te breiden. Men rechtvaardigt die methode door op de grote verantwoordelijkheid te wijzen die een sollicitant na zijn aanstelling zou moeten dragen. Zoals uit de onderzoekingen blijkt die de bedrijfsadviseur de heer Kreets in opdracht van het tijdschrift Wirtschaftswoche in een aantal privéondernemingen heeft ingesteld, behoort het nu al tot de dagelijkse praktijk dat sollicitanten worden geselecteerd op grond van meningen en vooroordelen, waarvan hier enkele voorbeelden. Bijvoorbeeld het gegeven invalide leidt tot de volgende beeldvorming. Moeilijkheden bij later ontslag, algemene vooroordelen tegen invalide. Bijvoorbeeld het gegeven homoseksueel leidt tot de beeldvorming, onsympathiek, ongeschikt voor bepaalde functies, zoals instructeur of personeelschef. Bijvoorbeeld het gegeven vrouw leidt tot de beeldvorming, ongeschiktheid voor leidinggevende functies, mogelijke zwangerschappen, algemene vooroordelen tegen vrouwen. Dit wil dus zeggen dat de gevoeligheid of de privacybedreiging van persoonlijke gegevens uitsluitend is af te meten aan het gebruik van die gegevens. De wetsvoorstellen zoals ze er nu liggen gaan niet uit van het gegevensgebruik, maar gaan ervan uit dat het mogelijk zou zijn gegevens op te delen in drie categorieën, namelijk ongevoelige, gevoelige en zeer gevoelige gegevens. Dat deze indeling waanzinnig is, hoop ik onder andere met het adresvoorbeeld, hetgeen in het wetsontwerp onder de categorie ongevoelig zou vallen, te hebben duidelijk gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat wij enorme waarde hechten aan het gebruik, dat het gebruik van gegevens bekend wordt. In de nu al jaren durende speurtocht die de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie maakt om goede of redelijk werkende registratiesystemen op te sporen, kom je op een gegeven moment terecht bij een van de meest open sectoren van de samenleving. Ik doe hierbij dan op de zogenaamde diensten- of beter verzorgingssector, gezondheidszorg, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dergelijke. Dat deze sector haar cliënten of patiënten in principe hoog acht, is vrij duidelijk. Of in werkelijkheid die hoge achting ook blijkt, is een heel andere zaak. Heel schrijnend is in dit verband het omhullende boekje van de cliëntenbond, De Geheimschrijver. Uit dit boekje enkele passages.
Hartelijk dank voor de geheimschrijver, welke ik met veel interesse heb gelezen. Min of meer toevallig heb ik enkele weken geleden kennis genomen van de inhoud van mijn dossier. Dat wil zeggen, de psychiater die mij momenteel behandelt, heeft de meeste gedeelte eruit hardop voorgelezen. De voorgaande psychiaters, met wie ik overigens een slechte vertrouwensrelatie had, hebben dit nooit gedaan. Eén maakte het zelfs zo bond dat hij weigerde in te gaan op mijn verzoek om dan tenminste te vertellen wat er met me aan de hand was. Eindelijk, na drie psychiaters te hebben gehad die zich duister of decadent gedroegen, ben ik nu onder behandeling van een psychiater die zich fair en open tegenover mij opstelt. De inhoud van mijn dossier vertoonde slordige onjuistheden wat betreft de levensbeschrijving, een diagnose die op zijn minst gezegd eenzijdig was en een gedragsbeschrijving die ik alleen vermoedde bij gedwongen opgenomen patiënten.
Blijkbaar is het zo dat gegevens die psychologen, psychiaters, maar ook artsen over een patiënt of cliënten verzamelen, niet voor die patiënt toegankelijk zijn. Staat u daar eens even weer stil. In een samenleving waar het particulier bezit zo'n groot goed is, wordt een van de meest persoonlijke, private of particuliere bezittingen van een mens, namelijk zijn of haar persoonlijke gegevens, niet of nauwelijks als een eigendom gezien. Als ik een boek van mijn buurman wil lezen, vraag ik dat te leen. Maar de eerste beste, voor mij onbekende psycholoog, neemt persoonlijke gegevens van mij af, zonder aan te geven welke gegevens en waarom. De argumenten van deze dienstverleners om gegevens geheim te houden variëren van: het is onbegrijpelijk voor de cliënt, het gaat uitsluitend om diagnostische aantekeningen, het is onbelangrijk, inzage kan de gemoedsrust van de patiënt verstoren, inzage verstoort de vertrouwensrelatie en kan de behandeling negatief beïnvloeden. Ik denk dat het onnodig is al deze argumenten te ontzenuwen. Er zijn immers psychologen en artsen die het dossier gewoon aan de patiënt geven en zeggen: bekijk het kritisch, kijk of het klopt, heb je vragen, vraag maar. De behandeling van deze open dossierartsen en psychologen is zeker niet slechter dan die van de geheimschrijvers. De kans dat de open boekbehandeling een betere is, lijkt me alleszins reëel, omdat deze hulpverleners met betere en juistere gegevens werken. Daarnaast denk ik dat de vertrouwensrelatie met geheimschrijvers niet al te positief werkt op de behandeling. Nog een stukje uit het boekje van de cliëntenbond. In een evaluatie van de ervaringen van de Haal Je Dossiergroep worden een aantal instellingen doorgelicht voor wat betreft hun geheimschrijverij. Over het Derksen Centrum in Amsterdam, een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, wordt gezegd:
in juni 1981 heeft het Derksen Centrum een conceptnota uitgebracht waarin een beleid ten opzichte van rechten van cliënten wordt uitgestippeld. Het patiëntenmanifest heeft daarbij als uitgangspunt en leidraad gediend. De beleidspunten ten aanzien van registratie en dossiervorming komen in grote lijnen overeen met wat mondeling werd meegedeeld aan een lid van de Haal Je Dossiergroep. De volgende aanvullingen zijn interessant genoeg om te vermelden. Dossiers mogen de instelling niet verlaten. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan worden besloten geen dossier aan te leggen. Registratie gebeurt dan anoniem. Pas na schriftelijke toestemming van de cliënt kan informatie worden gegeven aan derden. De cliënt mag haar of zijn eigen mening aan het dossier toevoegen. De inhoud van het dossier is nauw omschreven en omvat meer dan inkomende en uitgaande stukken. De cliënt heeft inzagerecht in het bijzijn van een therapeut. Er is een vrij uitgebreid reglement voor het gebruik en beheer van videobanden. Verplichte registratiegegevens worden ontdaan van naam en geboortedatum om anonimiteit te garanderen. Concluderend kunnen we stellen dat, hoewel het eigendomsrecht niet wordt erkend, stappen in de goede richting worden gedaan wat betreft inzagerecht en bescherming van de privacy. Het verdient onze waardering dat het patiëntenmanifest als uitgangspunt is genomen bij het vaststellen van een beleid. In hoeverre het geschreven beleid ook werkelijk ten uitvoer wordt gelegd, zullen we in de praktijk moeten ondervinden. Hopelijk worden we niet teleurgesteld. Einde citaat uit de geheimschrijver. Voor zover we kunnen nagaan, is het Derksen Centrum de enige gevestigde instelling in de ambulante geestelijke gezondheidszorg die een reglement heeft opgesteld met het patiëntenmanifest als uitgangspunt. Na dit forse compliment is de verklaring van een ex-cliënt van het Derksen Centrum wel heel schrijnend. Deze verklaring luidt: ondergetekende X, cliënt van het dagcentrum van het SJP Derksen Centrum in Amsterdam, van datum A tot en met datum B, verklaart hierbij dat: 1. Ik heb vernomen dat er gedurende en na mijn opname in genoemd centrum buiten mijn voorafgaande medeweten en instemming schriftelijk informatie over mij is verstrekt aan niet behandelende instanties waarbij gegevens van persoonlijke aard zijn uitgewisseld. 2. Ik ernstige bezwaren heb tegen deze rapportages zelf, omdat ik het onjuist vind dat ik daarin niet vooraf gekend ben. En bovendien dat er sprake is van schriftelijke rapportage, waardoor ik me ook voor de toekomst niet verzekerd weet van een adequate bescherming van mijn privacy. 3. Ik afzie van actie om een en ander ongedaan te maken, met name door vernietiging van rapporten bij GG en GD en de ziekenfondsen, omdat zulke actie mij zodanige spanning oplevert dat ik daardoor weer dezelfde klachten krijg als waarvoor ik opgenomen ben geweest. 4. Ik anderen die wel doorzetten om zeggenschap over hun dossier te krijgen, van harte steun en dat ik hoop dat deze verklaring kan bijdragen tot het slagen van hun acties. Was getekend X.
Is het niet opvallend dat in een cliëntgerichte sector als de dienstverlening het al zo moeilijk is om inzage in gegevens te krijgen? Hoe moeilijk zal het dan wel niet worden om in alle andere sectoren van de samenleving af te dwingen dat registraties ophouden met geheimschrijverij of beter geheimcomputerij? Laten we eens een andere dossiersector nader bekijken. De personeelsdossiers. Of zoals het tegenwoordig door grote computerbedrijven wordt aangeprezen, het personeelsinformatiesysteem. Behalve door de voor een ieder acceptabele vorm van gegevens, nodig voor correcte betaling, wordt het steeds handiger gegevens over de productiviteit van een werknemer te verzamelen, de sociale inpasbaarheid van een werknemer, kortweg gezagsgetrouwheid, te registreren, de vakbondsactiviteit van werknemers te registreren. Wanneer dit soort gegevens gekoppeld worden, en bij Daimler-Benz in West-Duitsland gebeurt het al, aan gegevens verkregen met allerlei computereindstations op en bij de arbeidsplaats, dan zijn we heel dicht bij het punt gekomen dat de mens een verlengstuk is geworden van de machine en niet andersom. Bij Daimler is het momenteel zo dat wordt geëxperimenteerd met een systeem van magneetkaartjes. Iedere werknemer of neemster heeft zo'n magneetkaartje. Dit kaartje wordt bij vrijwel iedere handeling in het bedrijf gebruikt. Dat begint al bij de prikklok. Vervolgens wordt de benodigde machinerie, beter is automaterie, met dit kaartje in werking gesteld. Nieuwe voorraden worden met het kaartje besteld. Werkonderbrekingen worden zo eenvoudig geregistreerd. De afrekeningen in de kantine gebeuren met het kaartje. Zelfs wordt overwogen de toegang tot de wc met dit kaartje te regelen. Wat willen wij nu met dat alles zeggen? Heel simpel, wetgeving, hoe mooi ook. En of onze wetgeving zo mooi is, is maar de vraag. Wetgeving, hoe mooi ook, mag dan een flink aantal registraties boven tafel krijgen. Het is nog maar helemaal de vraag of het doel van die registraties boven tafel komt. Laat staan of de beeldvorming achter het doel boven tafel komt. Overigens lijkt het mij nuttig om, na het hiervoor genoemde Duitse voorbeeld van Daimler-Benz erop te wijzen, dat de zogenaamde interne bedrijfsregistraties buiten de wetgeving zoals die in Nederland wordt voorgesteld zullen vallen. In de voorbeelden uit de wereld van de psychologie en psychiatrie kwam het vertrouwen hebben in de registrator naar voren. We zullen er geen probleem van maken onze gegevens af te staan aan mensen en instellingen die wij vertrouwen. Een heet hangijzer in dit verband is de gegevensregistratie door de politie, justitie en veiligheidsdiensten. Overigens zullen ook deze registraties buiten de nu ingediende wet op de persoonlijke levenssfeer kunnen vallen. Er komen daar aparte bijzondere wetten voor. Een effectieve controle met behulp van computers betekent dat verdachten minder makkelijk zullen ontsnappen. Waar het om gaat is wie is verdachte. De bestempeling tot verdachte berust op een algemeen aanvaard normensysteem. Zolang een ieder het erover eens is wat een verdachte is, oftewel het normensysteem algemeen wordt aanvaard, zullen er weinig twijfels zijn over de zinvolheid van een dergelijke verdachtenregistratie. Wat gebeurt er echter als de normen die politie, justitie en veiligheidsdiensten hanteren bij hun gegevensverzamelingen niet meer overeenstemmen met de normen van grote groepen in de samenleving? Wat gebeurt er als de politie krakers crimineel gaat noemen? Wat gebeurt er als de justitie politiek andersdenkenden crimineel gaat noemen? Wat gebeurt er als werklozen vrijwillig gaan werken en verdacht worden van misbruik van sociale voorzieningen? Dit alles wil zeggen dat de beoordeling van het gebruik van al dan niet technische registratiesystemen afhankelijk is van de beoordeling van de gebruiker van die registratiesystemen. Omdat het gebruik van registratietechnieken geen politiek neutrale zaak is, zoals we gezien hebben, zijn ook de registratietechnieken zelf, die de efficiëntie zo bevorderen, geen politiek neutrale zaak. Op grond van het voorgaande kunnen we stellen dat het gebruik van moderne gegevensverwerkingstechnieken het individu vervreemdt van de gegevens die worden verzameld en opgeslagen. Het individu ziet immers niet meer wat er met die gegevens gebeurt. Tweede, dat de registreerder een informatievoorsprong op het individu krijgt. Immers, de registreerder, in vele gevallen de overheid, heeft meer en technisch ontoegankelijke gegevens van het individu. Het treedt hierdoor een soort machtsverschuiving op, ten gunste van de registreerder. Hiermee wordt het individu in een afhankelijkere positie gemanoeuvreerd. Dit alles zou geen ramp zijn als de macht die de registreerder daarmee krijgt, volkomen zou worden vertrouwd. Maar we hebben al gezien hoe moeilijk het is om het vertrouwen in de macht die uitgaat van gegevensverzameling in een simpele 1-op-1 relatie te verkrijgen. Hoe moeilijk is het dan niet om vertrouwen in een registratiegigant, zoals de overheid of een groot bedrijf, te krijgen? Wantrouwen tegen bepaalde gegevensbanken moeten dan ook niet vertalen in angst voor de computer, maar in wantrouwen tegen de macht van de beheerder van die computer. Het is niet de politiecomputer die ik verafschuw. Nee, ik verafschuw de overheid die de politiecomputer verkeerd gebruikt. Professor van Baraam heeft in dit verband eens gezegd. Waar het in dit geval feitelijk om gaat, is een stuk gezagscrisis of gezagsschemering. Men wenst de overheid niet, en zeker deze overheid niet, de extra machtsvoordelen van de moderne technologie en de gegevensbanken te gunnen. Het wegnemen van wantrouwen tegen gegevensbanken en dergelijke zou het wegnemen van een stuk gezagscrisis moeten inhouden. Daarvoor schieten doelmatigheidsredeneringen en verzekeringen, zelfs wettelijke maatregelen, van de zijde van deze overheid tekort. Het gaat hier om een algemene vraagstuk van herstel van legitimiteit van overheidsmacht. Efficiëntie, gegevensverwerking, opslag van persoonsgegevens kunnen de individuele vrijheid mijns inziens nauwelijks meer garanderen. De keuze om te zeggen dan liever geen moderne gegevensbanken bestaat nauwelijks meer. Misschien waren de garanties voor vrijheid en privacy gewoon wel te duur voor ons efficiënt te denken.
Hartelijk dank, meneer Zonderlingenweg. Dames en heren, we hebben inderdaad wat tijd ingehaald. Mijn complimenten aan de beide inleiders. We zijn nu weer toe aan de tweede keer zaaldiscussie. Ik heb u gezegd dat we in de eerste keer, die nogal wat kort was, niet helemaal in staat waren om aan alle vragenstellers, schriftelijk of mondeling, om die ruimte te geven. En dat dan een schriftelijke vraag die eerder is ingediend, dat die dus nu eerst aan bod zou komen. Ik stel u voor dat ik die eerst voorlees en dan vraag aan een van de mensen aan deze tafel of ze daarop willen reageren. Dat zijn twee vragen die gesteld worden door een voorzitter van een plaatselijke belangenvereniging van arbeidsongeschiktheid, die ook bestuurslid is van het landelijk WHO-beraad. De vraag 1. hoe komt het dat de GMD met moeite het medisch dossier aan besturen van de belangenvereniging en de WHO-beraadsgroepen wil afgeven? Men beroept zich vaak op het woordje K. Dit kan leiden tot psychische kwalen. Is er een wet die de GMD verplicht zich hieraan te houden, aan het inzagerecht? Ik veronderstel dat het woordje K confidentieel betekent. Goed, wie van u zou hierop willen reageren? Het gaat dus in feite een vraag of het inzagerecht nu al zou moeten gelden voor het GMD wat betreft de dossiers die de verenigingen en groepen die de belangen vertegenwoordigen van mensen die arbeidsongeschikt zijn, dus kunnen garanteren. Eerst meneer Sandro.
Ja, voorzitter. Ik ken de wereld van de gemeenschappelijke medische dienst niet zo erg goed. Ik zou deze vraag eigenlijk vrij algemeen willen benaderen. Ik denk dat het zo zou moeten zijn dat elke betrokkenen van wie een dossier aanwezig is de mogelijkheid zou moeten hebben om daar een inzage te hebben. En dat hij of zij een machtiging kan geven aan een bepaalde groep als hij of zij meent dat zijn belangen daar veilig zijn. Ik denk dus dat de vraag in die zin wat meer algemeen begrepen kan worden als de vraag: is het mogelijk dat het recht op inzage door een individuele geregistreerde kan worden overgedragen aan een groep die namens die geregistreerde optreedt? Nou, ik denk dat dat in beginsel wel zou moeten kunnen, mits daar een duidelijke schriftelijke opdracht van de betrokkenen aan die betreffende groep is. En dat men inderdaad kan aantonen dat men tot die groep behoort. Anders kunnen daar natuurlijk kwalijke praktijken uit voortkomen, dat willekeurige derden op basis van een vermeend recht inzage in individuele dossiers gaan vragen. Dus ik denk dat daar wel wat waarborgen bij nodig zijn. Maar in beginsel denk ik dat deze lijn juist kan zijn, mits de betrokkenen daarmee instemt.
Zou dat ook al gelden onder het bestaande recht?
Nou, het is denk ik nog niet zo, maar zoals gezegd, ik ken de praktijk niet zo precies in die wereld dat er al een inzagerecht geregeld is. Dus ik denk dat op dit moment nog niet zo kan.
Meneer Van Effen.
Bij de staatsuitgeverij is verkrijgbaar het deeladvies bescherming van de privacy van de patiënt. van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid. En daarin wordt wel een aanbeveling gedaan om het inzagerecht binnen enige jaren in werking te krijgen. Dat vinden we een beetje langdurig nog. Het zou volgens ons wat sneller kunnen. En het inzagerecht wordt dan ook wel weer beperkt. Voor persoonlijke werkaantekeningen zouden daar dan buiten vallen. Het is te hopen dat bij de gemeenschappelijke medische diensten geen persoonlijke werkaantekeningen gemaakt worden. Dat is dus het veld waarop de zelfregulering nog vrij spel heeft.
Ja.
En ik zelf ben bijzonder ervoor geporteerd dat vanuit de overheid een zeer veel spoed achter die zaak gezet wordt. En vooral omdat het zaken betreft die gegevens die gegeven worden door mensen in een zogenaamde vertrouwensrelatie, de arts-cliëntrelatie behoort een relatie te zijn waarin het vertrouwen van de cliënt ook gehonoreerd wordt met de openheid van de arts, zoals tot nu toe nog gebruikelijk is dat soms artsen inzagen in dossiers weigeren, onder andere met het argument dat het hier gaat om een beroepsgeheim wat ze hoog te houden hebben. Een falikant verkeerd gebruikt argument, omdat het beroepsgeheim een voorrecht van de cliënt is.
Ja.
Hè, voor bescherming van zijn gegevens tegen doorgeven naar derden. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid in is en zo in gedraaid wordt, dat wil ik eigenlijk kwijt, dat wordt ontzettend in gedraaid door artsen. Wil ik aanbevelen dat de overheid zeer snel met aanbevelingen komt om die zelfregulatie om te zetten in strikte reglementen waarin het inzagerecht onverkort zonder vertrouwenspersoon en ook betreffend de zogenaamde persoonlijke werkaantekeningen tot stand komt.
Dank u wel. Er zitten dus duidelijk twee kanten aan. In de eerste plaats is het zo dat de GMD nog niet valt onder een inzagerecht. Er is alleen vanuit medische kringen is er een advies. En er moet dus gewacht worden tot er inderdaad een recht is die hen gaat verplichten. Het tweede is de vraagstelling in hoeverre een vereniging van belanghebbenden het recht heeft om de individuele dossiers op te vragen en in te zien. En ook daar moet natuurlijk met een zekere conciesheid moet dat worden afgewikkeld. Van dezelfde vragensteller komt nog een tweede vraag. Het aanwezig zijn bij verzekeringsgeneeskundigen of onafhankelijke artsen wordt nog vaak geweigerd. Stuit dit niet op het inzagerecht? Zelfs juristen worden geweigerd, ook op verzoek van de cliënt. Ik denk dat het al enigszins door u is aangestipt. Kunt u misschien hier nog wat specifieker op ingaan of een van de anderen?
Nou, zeker in het geval waarin een cliënt een advocaat inschakelt, daar is het helemaal uit den boze dat dan zelfs nog de advocaat inzage wordt geweigerd.
Dank u wel. Wil een van de anderen inleiders misschien nog? Ja, meneer Verbroek.
Voorzitter, misschien nog een kleine aanvulling. Ik denk dat wanneer groepen het individuele inzagerecht na verkregen machtiging van de betrokkenen gaan uitoefenen, denk ik dat het erg goed is dat ook duidelijk tussen de betrokkenen en die groep wordt afgesproken waar het in feite om gaat. Als die betrokkenen wil dat bekeken wordt of bepaalde informatie bijvoorbeeld wel of niet in dat bestand aanwezig is, dan zal hij natuurlijk wel aan de mensen van die groep duidelijk moeten maken waar ze gericht naar moeten zoeken. Anders is het een beetje, blijft het een beetje papieren zaak. Dus ik denk dat, dat het toch zaak is dat de individuele geregistreerde zelf duidelijk zich bezighoudt met het feit van die van het opvragen van dat dossier. Op zichzelf kan het dus wel door anderen gedaan worden, maar hij zal dan toch voorafgaand aan het nemen van inzage duidelijke afspraken moeten maken met degene die dat dan voor hem of haar doen.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag binnengekregen. Dat is een bladzij vol. Vandaar dat ik hoop dat de vragensteller het goed vindt dat ik probeer het heel kort samen te vatten. Als ik het goed begrepen heb, is de vraag eigenlijk het volgende. Die registratiekamer die dus in die wet gaat komen, die zal een vergunning moeten leveren in die gevallen waar nogal gevoelige gegevens zijn. En een van de elementen waarop die vergunning verleend moet worden is dat er een doel moet worden omschreven. Nu blijkt dat men voor wetenschappelijk onderzoek nogal vaak gegevens wil hebben. Wetenschappelijk onderzoek of ander onderzoek. En dat is soms op grond van een probleemstelling waar men heel daadwerkelijk mee bezig is. Maar ook wel eens een soort verzameling van allerlei gegevens, omdat het wel leuk is om dat ooit er eens een keer achter de hand te hebben. Een soort fondsvorming van gegevens, zoals de vragensteller dat zegt. En nu is de vraag, is een dergelijk onderzoeksdoelstelling, zou dat een acceptabel doel moeten zijn voor die registratiekamer om vergunningen te geven? Ik hoop dat dat een juiste formulering was. Dat is een vraag van iemand van de Nederlandse Vereniging van Welzijnswerkers. Wie van u zou hierop willen reageren?
Milver. Het punt van wetenschappelijk onderzoek, dat wordt de laatste tijd steeds belangrijker. En naar mijn mening terecht, omdat in het verleden het maar al te vaak zo was dat als je kwam rammelen met je portefeuille van wetenschappelijk onderzoek, dat dan alle poorten open gingen. Ik geloof dat het erg nuttig is om je heel kritisch te gaan bezinnen op wat is nou eigenlijk het doel van het onderzoek wat je wilt genoemen. Nee, niet in zijn algemeenheid gaat zeggen, nou al het onderzoek of ten behoeve van onderzoek, omdat het onderzoek dan ten nutte van ons allen is of in ons alles al het beste wil. Ik geloof dat je ook ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek heel duidelijk grenzen moet afperken. En dat je als eerste voornaamste eis moet gaan stellen de volledige anonimiteit. Want dat is het punt wat ik nou niet in deze vraagstelling heb gehoord. Als je bezig bent met wetenschappelijk onderzoek, wil dat niet per se zeggen dat je ook persoonlijke gegevens nodig hebt. In de meeste gevallen heb je volkomen anonieme gegevens nodig. In die gevallen dat er persoonlijke gegevens nodig zijn, ook voor wetenschappelijk onderzoek, dienen ze naar mijn mening volledig te vallen onder het vergunningsstelsel zoals voorgesteld in de wet op de persoonsregistratie. Want op dat ogenblik is het geen wetenschappelijk onderzoek meer, maar is het een doodgewone persoonsregistratie geworden.
Dank u wel. Wil iemand van u hier nog op reageren? Mevrouw.
Mevrouw Thijs. Ik ben het toch niet eens met de laatste spreker, want een dergelijk wetenschappelijk onderzoek kan uiteindelijk best leiden tot een overheidsbeleid voor, ik neem maar het geval van Buikhuizen. Ik vind dat die gegevens, die zijn er wel anoniem, maar als je nou uiteindelijk toch toevallig bij dat groepje behoort waar het onderzoek zich tot uitstelt, dan heeft het wel even gevolgen natuurlijk.
Ja, ik hoor dat u hier nog op reageren.
Het woord Buikhuizen is gevallen. Als ik zeg wanneer het gaat om wetenschappelijk onderzoek, dan vind ik in... of juist geen wetenschappelijk onderzoek misschien. Kijk, dan vind ik dat er een heel duidelijk onderscheid moet worden gemaakt wat nu eigenlijk het doel van het wetenschappelijk onderzoek op dat ogenblik is. Mij gaat het om dat maar al te vaak onder de mond van wetenschappelijk onderzoek persoonsgegevens worden geregistreerd. En daar ben ik het, helemaal niet mee eens dat dat plaatsvindt. Ik vind dat het dan een gewone persoonsregistratie is en dat men dan ook moet vallen onder de vergunningsregeling. Dat betekent dat men heel duidelijk moet aangeven maar op dat ogenblik het doel van die registratie is. En op dat ogenblik kan ook worden afgewogen of het mag plaatsvinden of niet. Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek niet op naam, vind ik dat het niet zonder meer moet plaatsvinden. Dat is het enige wat ik heb willen zeggen. Niet in zijn algemeenheid, omdat het wetenschappelijk onderzoek is, moet het gebeuren. Ik vind ook dat daar een heel duidelijke afweging van belangen moet plaatsvinden. Wat is het nut van het onderzoek en moeten wij ook meewerken aan dat onderzoek? Daar ging het mee om.
Ja. Ja, mevrouw.
In het manifest patiëntenrecht in de geestelijke gezondheidszorg staat in een van de stellingen dat wat duidelijk omschreven. Het gebruik van persoonlijke gegevens van patiënten voor wetenschappelijk onderzoek is slechts toegestaan wanneer de patiënt hiermee schriftelijk akkoord gaat en er absolute garanties zijn voor een anonieme verwerking van de gegevens.
Ja. Dus anonimisering op zich is niet voldoende.
Nee,
daar heeft in die gevallen ook een schriftelijke toestemming nodig. Akkoord. U wil een vraag?
Ja, mijn naam is Helwing. Ik ben degene die vraag gesteld heeft van een bladzijde lang.
Maar ik heb toch niet duidelijk de kern van de vraag beantwoord gekregen. Namelijk, wat u vindt van de doelstelling fondsvorming aan gegevens. We hebben het in de welzijnszorg gehad met het onderzoek van het registratiesysteem van de Joint, dat gelukkig niet door is gegaan. Men vraagt gewoon met een natte vinger, op grond van hele vage ideeën, vraagt men een aantal gegevens en hoopt nog eens een keer dat er iets uit zou komen. Dus wat men er weer mee doet, dat weet men niet. Men verzamelt gewoon N-VA gegevens. Hetzelfde gedaan enkele jaren geleden. Een eigen gegevens verzamelen ten behoeve van een beleid, zonder van tevoren te weten waarvoor.
Ja, als ik hier...